Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die daarom nooit loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we ons verootmoedigen met het leven van de afgelopen week naar de Heere toe gaan. Ons buigen voor zijn aangezicht en ook belijden dat er heel veel was wat deze afgelopen week niet paste bij hem. Dat doen we met de woorden van Psalm 32, vers 3 en vers 4. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. 32, 3 en 4. Wie zijn zonde en schuld aan de Here beleidt, met een waarachtig hart mag geloven dat die schuld en die zonde in Jezus' naam vergeven zijn. Gij omringt me, daar gij mij een ruimte stelt met blij gezang dat mijn verlossing meldt. En laten we dan in die ruimte luisteren naar de regels van Gods Koninkrijk, de 10 geboden. En in aansluiting daarop zingen over de verlossing van Israël uit Egypte. Psalm 105, vers 21 en 22. Psalm 105, 21 en 22. Maar eerst Gods wet. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daar niet voor neerbuigen en ze niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig en jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen mag u werken, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, uw zoon, uw dochter, uw dienaar, uw dienares, uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilige die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden zo samen: U zult de Heere, uw God, lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel Gods wet en de profeten. Voordat we Isaak nu gaan dopen, luisteren we naar het onderwijs dat de kerk van de hervorming in ons land heeft opgesteld. Want als wij het water over het hoofd van Isaak zien gaan, kunnen we daar van alles bij denken. Maar de Bijbel concentreert ons op wat God bedoelt met de doop. En dat heeft de kerk proberen samen te vatten in een formulier. En dat wil ik met u lezen. Het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen. Daar staat: de hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. En als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden we van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. En als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus wil heiligen. Zo wil Hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze kracht. Verder, dat we ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw, godvrezend leven wandelen. En wanneer we soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en een ontwijfelbaar getuigenis dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben. Dat over de betekenis van de doop. En dan is de volgende vraag: geldt dat dan ook voor onze kinderen? En het antwoord is dan: hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook, zonder het te weten, in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tegen Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Namelijk: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend, omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Tot zover het onderwijs van de kerk. Laten we nu met elkaar gaan zingen Psalm 40 vers 5. En dan zal Isaac worden binnengebracht. Psalm 40 vers 5. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Psalm 40 vers 5. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost, tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige naam aldus aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoet doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u dit kind, Anne, Isaac, in genade wilt aanzien en door uw heilige geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Zijn kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd mogen zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten en dat hij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus uw Zoon onbevreesd mag verschijnen. Door hem, onze Heere, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie verzoeken hier voor de kansel te verschijnen? We staan lekker in de zon. Heerlijk. Kom maar hier. Geliefden in de Heere Christus. Jullie hebben gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn, en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten tweede, belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is. Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind, van wie jij de moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is hierop uw antwoord? Gaan we Isaac dopen? En als we gedoopt hebben, als Isaac gedoopt is, gaan we zingen voor zover mogelijk staande Psalm 105, vers 5. Kom. Anne, Isaac, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. De kerk van alle eeuwen beleidt en gelooft dat er, terwijl wij naar de wereld kijken, eigenlijk twee werelden zijn. Aan de ene kant het koninkrijk waar het duister en het kwaad en de zonde regeren. En aan de andere kant het koninkrijk waar de liefde van God, zijn genade en het leven door de Heer Jezus regeren. En de doop is het teken dat wij die van onszelf in dat rijk van het kwaad horen, worden geduwd naar dat rijk van de genade en van het licht. Dat de Heer Jezus belooft, ik ben koning en ik wil ook over Isaak de koning zijn die hem regeert en voor hem zorgt. Weten jullie dat ik de meester ben geweest van mama? Ja? Nee? Heeft ze dat nooit verteld? Oh, ze schaamt zich ervoor, denk ik. Ik moest aan mama leren hoe ze Nederlands moest doen. Hoe ze moest schrijven, hoe ze deetjes en teetjes uit elkaar moest houden. En nou heeft mama beloofd dat ze voor jullie een soort juffrouw zal zijn. De Heer Jezus die heeft aan Isaak en aan jullie allemaal beloofd, ik wil voor jullie zorgen. Maar wij zien de Heer Jezus niet. Nee. En daarom, in de kerk hoor je over de Heer Jezus. En mama vertelt over de Heer Jezus. En zo leer je, mama is eigenlijk je leraar, naar je beste vermogen om jullie te vertellen wie de Heer Jezus is. Zodat wij met z'n allen heel veel van de Heer Jezus gaan houden en mogen weten, hij zorgt voor ons. En nou staat er in het formulier dat we net hebben gelezen, dat we dat doen naar ons beste vermogen. Ik was niet de beste leraar van de school. Ik ben niet zo'n goede meester. Daarom ben ik ook wat anders gaan doen. En papa en mama zijn ook niet volmaakt. Die doen soms ook wel eens dingetjes verkeerd, hè? Toch? Ja. Maar papa en mama, die mogen jullie vertellen over de Heer Jezus. En zo proberen de mensen uit de kerk op de zondagsschool dat ook te doen. En we geloven dat de Heer Jezus door al die mensen met al hun zonden en gebreken aan ons wil leren hoe goed het is om te leven uit genade. En zo hoop ik dat in jullie huis die liefde en die genade van Gods Koninkrijk woont en regeert. Jullie mogen gaan zitten. Zullen we met elkaar gaan danken voor wat de Heere God aan Isaak heeft laten zien en dan ook met elkaar gaan bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Laten we danken en bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u dit gedoopte kind, Isaak, door uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer mag groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat hij zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u hun en ons allen hebt bewezen, zal belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus mag leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mag overwinnen. Dan zal hij u en uw Zoon, Jezus Christus, en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Machtige Heere, u laat zien wie u bent en wat u voor ons wil doen, dat u uw leven hebt gegeven en bent gestorven, maar dat u ook weer bent opgestaan uit de dood. En zo mocht Isaak vanmorgen door het water heen gaan, het water van de dood, maar u geeft hem de belofte van eeuwig leven. En zo mag aan zijn voorhoofd betekend en verzegeld staan uw goedheid, uw vaderlijke zorg, dat u voor hem wilt zorgen. Heilige Geest, wij bidden u, wees met hem, wees met ons allen. Als we vanmorgen misschien wel voor het eerst van ons leven het sacrament hebben gezien, maar misschien ook wel opnieuw en opnieuw en opnieuw voor de 100ste keer. Dat uw trouw en uw liefde vanmorgen werd onderstreept. En heren, zo staan we op het punt om uw woord te gaan lezen. Dat woord dat ons spreekt van uw verbond, van uw zorg voor slechte, voor zondige mensen. En we bidden u, open onze lippen, dan zal onze mond uw lof verkondigen. Open de mond van uw dienaar, open het hart van uw volk. Wees in deze dienst nabij en bekeer ons voor het eerst of opnieuw. Dat we met elkaar u mogen dienen, u mogen grootmaken. Dat we dat wonder mogen ontvangen, dat u naar ons omziet, dat u naar ons afdaalt, dat u voor ons zorgt. Heren, er is niks in ons dat zou verdienen. Maar we pleiten op uw werk, op uw belofte, op uw eeuwige goedheid, op het werk van uw Zoon. Die is gestorven, maar die leeft. Het is Pasen geweest. En tot in eeuwigheid zal Hij regeren. En zult u het werk van uw handen niet loslaten. Wees zo in ons midden. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. We gaan lezen uit Gods woord. Uit het Oude Testament, Genesis 26, vers 1 tot 6... En uit het Nieuwe Testament, Filippenzen 4, vers 4 tot 7. Even voor onze gasten, wij zijn deze weken bezig met een serie preken over het leven van Jacob. Jacob was de zoon van Isaac. Nou waren we juist op een punt dat Jacob was gevlucht en dan gebeurt er van alles. Maar toen moest ik denken aan Isaac. Isaac die achterbleef. En daarom wil ik even vanmorgen een uitstapje maken vanwege de naam van onze dopeling naar die vader die achterblijft terwijl zijn zoon gaat vluchten naar Paddan Aram. Dus we luisteren vanmorgen naar het leven van Isaac en daarom lezen we Genesis 26, 1 tot 6 en daarna Filippenzen 4, 4 tot 7. Genesis 26, vers 1 lezen we het heilige, het onfeilbare en het dierbare woord van onze God als volgt. Er kwam hongersnood in het land. Een andere dan de eerste hongersnood die er in de dagen van Abraham geweest was. Daarom ging Isaac naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, naar Gerar. Toen verscheen de Heere hem en zei, trek niet naar Egypte, maar woon in het land dat ik u noemen zal. Verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u zijn en u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal ik al deze landen geven. Ik zal de eed gestand doen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat Abraham mijn stem gehoorzaamd heeft. En mijn voorschriften, mijn geboden, mijn verordeningen en mijn wetten in acht genomen heeft. Zo bleef Isaac in Gerar. En dan Filippenzen 4, 4 tot 7. Filippenzen 4, vers 4. Daar roept Paulus ons op. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken met dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Tot zover het evangelie voor deze morgen. U mag nu de Heere gaan dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk. Dus voor de instandhouding van de eredienst in de wijkgemeente Matthäus. De tweede collecte is voor de emeriticas, voor de emeritus predikanten van onze kerken. En de derde collecte voor de wijkgemeente ICF. Eerste collecte voor de kerk, tweede voor de emeriticas. En de derde voor de ICF. En dan zingen we ter inleiding op de verkondiging Psalm 33, vers 2. 10 en vers 11. 33, 10 en 11 als voorbereiding op de verkondiging. Na de verkondiging, Psalm 103, vers 7 en 9. Psalm 103, 7 en 9. Uiteindelijk was Isaak wel acceptabel, toch? Want ze was niet zomaar tevreden met de naam. Want er zijn nogal wat mannen in de Bijbel waarvan die zei, die wil ik mijn zoon niet ten voorbeeld stellen. David is een man naar Gods hart, maar als ik nou kijk naar zijn leven, dan is daar toch wel heel wat aan de hand. Maar Isaak, die was acceptabel. En toen dacht ik aan die Isaak. Hij lacht, dat betekent zijn naam. Een geweldige naam. Maar daar zit die man dan bij zijn tent, aan het einde van zijn leven, bedrogen door zijn zoon. En die zoon is ook nog eens voetzie, naar zijn zwager, 1000 kilometer verderop. En zijn andere zoon is nog wel thuis, maar die kookt zo van woede, dat op het moment dat Jacob weer thuis zou komen, hij hem ter plekke een kopje kleiner zou maken. Dan zou ik aan die Isaak willen vragen, Isaak, hoe is het nou? Doe jij je naam nou nog wel recht aan? Hij lacht. Want dan, als je dat moet meemaken, dan vergaat je toch al het lachen. En toen heb ik terug zitten bladeren en ik wil het vanmorgen met jullie ook doen. Om te kijken naar, waar zit nou dat lachen van Isaak in? En het zit volgens mij in wat wij zojuist gezongen hebben. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Als je naar Isaak kijkt en uiteindelijk Isaak als voorbeeld neemt voor je eigen Isaak, ja, dan gaat het mis. Maar Isaak vertrouwt op God, omdat wij op zijn naam vertrouwen. En die naam wordt in het leven van Isaak bewezen als een naam die heilig, groot en goed is. Dat God een goede tierenvader, een milde zegenade en een vriendelijk hart is, op wiens gunst we mogen hopen en die zijn hart voor ons wil openstellen. En daarom Isaak. En volgens mij loopt het uit op vers 6 van hoofdstuk 26, dat korte zinnetje, je zou er bijna overheen lezen. Zo bleef Isaak in Gerar wonen. Isaak krijgt zijn naam omdat hij zijn ouders laat lachen. Nu is dat bij de geboorte van een baby meer regel dan uitzondering. Maar in de geschiedenis van Abraham en Sarah is het wel heel bijzonder, want na 9 maanden in de moeder is er nieuw leven gekomen. En na de bevalling houdt Sarah een baby in haar handen. En er is opluchting als het kind gaat huilen. Het leeft, het huilt en iedereen die er omheen staat lacht. Zo gaat dat nu, zo ging dat 3000 jaar geleden in de tent van Abraham en Sarah ook. En dan zegt Sarah, het is dus opnieuw de vrouw, of het is daar de vrouw die de naam geeft, hij moet Isaak heten, want hij lacht en hij heeft ervoor gezorgd dat ik kan lachen. Maar hij zal er ook voor zorgen dat andere mensen kunnen lachen. Want het wonder is voor Sarah en Abraham extra groot. Sarah is 90, Abraham is 100. En in dat stukje wat we hebben gelezen, als God met Isaak wil praten, dan refereert de Heere er tot 2 keer toe aan. In vers 2, toen verscheen de Heere hem, dat is Isaak, en zei, trek niet naar Egypte, maar woon in het land dat ik u noemen zal. En in vers, nee, ik zit verkeerd, hoofdstuk 21 moeten we daarvoor hebben. De Heere nu zag om naar Sarah zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sarah zoals hij gesproken had. Sarah werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. En vers 7. Verder zei zij, wie zou Abraham hebben durven zeggen, Sara heeft zonen de borst gegeven, voorzeker, ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Zij is 90. Abraham is 100. In Romeinen 4 vers 19 gaat het over die geboorte van Isaac en staat er dat hij werd geboren van een verstorvene. Een verstorvene. De ESV, de Engelse vertaling, heeft iemand die zo goed als dood was. Nou, dat is redelijk cru, maar dat is wel wat Paulus bedoelt. Isaac is geboren uit het onmogelijke. Een vrouw die 90 is en een man die 100 is. Maar nog meer, Isaac is geboren uit een onmogelijk godsgeloof. God die had beloofd al jaren daarvoor, ik geef jou een kind. En het kwam niet en het kwam niet. Wat God belooft werd onmogelijk. Maar wat bij mensen onmogelijk lijkt, is mogelijk bij God. En zo was Isaac geworden. Hij lacht en wij lachen met hem. Want God doet wat hij belooft. En God doet het onmogelijk. Hij laat een kind geboren worden uit iemand die zo goed als dood is. Ten lange leste heeft Sara een zoon ontvangen. De Heere heeft, zo staat het er, de Heere heeft gegeven. Zij en Abraham zien dit kind, Isaac, als een wonder. De lijn van het geslacht van Abraham, de man die door God werd aangesproken, midden in een zondige wereld wordt voortgezet. God vervult zijn belofte. Goed, zo wordt hij geboren. Isaac. Onmogelijke wordt mogelijk. En je begrijpt waarom zijn moeder en zijn vader hem Isaac noemen. Maar dan gebeurt er iets in zijn jonge leven waarvan ik niet weet of het een trauma is of een diepe ervaring van geloof en genade. Hij wordt door zijn vader meegenomen op een reis naar een berg, de berg Moria. En als ze uiteindelijk die berg beklommen hebben, bouwt zijn vader een altaar en pakt Isaac beet en legt Isaac op dat altaar. En dan sta je oog in oog met je vader, die bindt je vast op een altaar, omdat hij een stem gehoord heeft van zijn God. En je ziet hoe je vader zijn mes tevoorschijn haalt. Dat is toch waanzinnig, godsdienstwaanzin. En dat moet toch diepe indruk hebben gemaakt op die Isaac. Je zou toch het vertrouwen in je vader voorgoed kwijtraken en kapot zijn. En het is ook daarom dat sommige mensen wel zeggen, als je naar Abraham kijkt, die is aan het reizen en die vecht met Jan en alle man. Als je naar Jacob kijkt, met al zijn slinkse en zijn sluwe streken, dat zijn mannen die doen wat, die reizen meer dan 1000 kilometer. Isaac niet, die blijft zijn hele leven in dat kleine kringetje. En als het moeilijk wordt gemaakt, in dit hoofdstuk zijn er een paar herders van de Filistijnen en ze krijgen steeds weer ruzie over waterputten voor de schapen, dan vermijdt Isaac de ruzies. Dan gaat hij maar gauw ergens anders naartoe. Isaac gaat de confrontatie niet aan. En er zijn wel mensen die zeggen dat komt omdat die jongen dat trauma uit zijn jeugd met zich meedraagt. Het vertrouwen kwijtgeraakt. Ik kan het me voorstellen, maar ik geloof het niet. Want voordat ze die berg opgaan, laat Abraham iets zien van wat hij gelooft. Dus je sjouwen met dat hout en met alles voor dat altaar. En dan vraagt Isaac aan zijn vader, maar vader, wat moeten we dan gaan offeren? En Abraham weet het antwoord. Want God had gezegd, Abraham, ga naar de berg Moria en offer je zoon. Maar hij weet wat hij zeggen moet. Isaac, ik ga jou offeren. Maar dat zegt hij niet. Dat zegt hij niet. Hij zegt, Isaac, God zal zelf voor een offer zorgen. En daar klinkt iets in door. Wat de schrijver van de Hebreeën in het Nieuwe Testament zegt, Abraham wist dat God Isaac kon teruggeven en dat God Isaac zou teruggeven, zelfs uit de dood. En als Isaac dan op dat altaar ligt, dan klinkt er inderdaad die stem van God, Abraham, stop. En er zit in de struiken een ram en dat ram wordt geslacht. Ik kan me voorstellen dat je aan die gebeurtenis een trauma overhoudt. Maar er gebeurt op een ander niveau nog iets veel diepers en veel rijkers. Abraham die gelooft dat God voor een offer zorgt en niet kan en niet wil geloven dat hij uiteindelijk zijn zoon van hem vraagt. En Isaac die dus dat vertrouwen, dat geloofsvertrouwen van Abraham hoort en leert op dat moment. God stuurt die ram in plaats van mij. God wil niet dat ik doodga. God wil dat ik leef met hem. En dat gaat zijn leven bepalen. God die niet wil dat Isaac sterft, maar dat hij leeft. Want God heeft Abraham opgezocht en heeft Abraham zijn belofte, zijn zegen van nageslacht en van land gegeven. En die belofte die gaat over van vader op zoon. Zoals Isaac vanmorgen Gods belofte heeft ontvangen. En dan hoofdstuk 26. Daar gebeurt iets met het leven van Isaac. Dat wordt als het ware naast het leven van zijn vader gelegd. Er komen allerlei dingen uit het leven van Abraham in voor. En de naam van Abraham wordt regelmatig genoemd. Er kwam hongersnood in het land. En als je nog niet doorhad dat dat bij Abraham ook gebeurde, dan wil de schrijver van het boek Genesis ons daar nog wel even op wijzen. Een andere dan de eerste hongersnood die er in de dagen van Abraham geweest was. En die hongersnood in het leven van Abraham was een test. Abraham, geloof je mij dat ik je dit land geef? Of ga je met je eigen economische inzichten weg uit het land op het moment dat er hongersnood komt en ga je naar Egypte omdat je weet dat daar overvloed is? Blijf je op mij vertrouwen in de tegenspoed of maak je je eigen keuzes in het leven? En Abraham was voor deze test gezakt. Abraham was naar Egypte gegaan. Hij had de belofte van God ontvangen, maar hij vond het, en dat is toch heel begrijpelijk, hij vond het razend ingewikkeld om midden in die hongersnood met zijn gezin, met al dat vee en dat personeel te blijven vertrouwen. Hij had ook zijn gezonde verstand en hij wist in Egypte is eten, dus hij ging. En daar gebeurde van alles. Nou goed. Nou komt er weer een hongersnood. En hoe brengt zijn zoon het er dan vanaf? Daarom ging Isaac naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, naar Gerar. De spanning wordt opgevoerd. Want elke Israëliet die dit hoofdstuk leest, weet waar de Filistijnen wonen en waar Gerar ligt. Dat ligt in het zuiden. Dus Isaac is onderweg naar Egypte. Het gaat weer mis. God wil bij Isaac zijn, voor hem zorgen. Isaac zakt alweer af. Toen verscheen de Heere hem en zei, trek niet naar Egypte, maar woon in het land dat ik u noemen zal. Apart zinnetje. Trek niet naar Egypte, stop Isaac. Oké, dat begrijp ik. Maar woon in het land dat ik u noemen zal. Niet woon in het land dat ik u geven zal. Isaac, luister nou, ik ben de God van de hemel en aarde. Ik kan jou elk land geven wat ik wil. Ik ga jou Israël geven. Blijf nou hier, nee. Het land dat ik jou noemen zal. En je hoort het zinnetje dat God heeft gezegd tegen Abraham. Toen hij werd getest. Abraham, Ga naar de berg die ik je noemen zal en offer daar je zoon, je enige. Toen had God gezegd, ga naar de berg die ik je noemen zal. En hier wordt diezelfde zin gebruikt. Isaac, wil je in mij geloven en mij volgen, ook als ik je nog niet vertel wat de toekomst wordt? Als je zo wordt getest, zoals jouw vader werd getest. Verblijf, dat is de consequentie, verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u zijn en u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal ik al deze landen geven. Ik zal de eed gestand doen. En daar komt weer Abraham, die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel. En uw nageslacht zal ik al deze landen geven. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde worden gezegend. Omdat Abraham mijn stem gehoorzaamd heeft en mijn voorschriften, mijn geboden, mijn verordeningen en mijn wetten in acht genomen heeft. De Heere God komt naar Isaac. En hij vraagt aan Isaac, Isaac, wil je alsjeblieft stoppen? Wil je mij vertrouwen? Je zult vreemdeling zijn. Je zult geen rechten hebben in dit land. Maar ik beloof je, ik geef je dit land. Ik geef je alles wat je nodig hebt. Zou u durven? En dan verwijst de Heere God naar Abraham. Omdat Abraham mijn stem gehoorzaamd heeft. En mijn voorschriften, mijn geboden, mijn verordeningen en mijn wetten in acht genomen heeft. Dat moet u zich indenken, hè? Genesis 1 tot 11 tekenen ons onze wereld. Een wereld die ons werd getekend in de doop. Een wereld waar mensen een toren van Babel bouwen voor zichzelf. Ze willen een monument voor zichzelf. En ze willen de macht over de hele wereld. En daarmee worden wij mensen getekend. Mensen die een monument voor onszelf willen. En mensen die willen grijpen naar deze wereld. Een wereld waarvan de doop laat zien, dan ga je kopje onder in je eigen gelijk. Dat is een wereld van God los, overgeleverd aan je eigen zinnen, aan je eigen schuld. Dan ga je ten onder. Dat is de wereld. God had die aarde geschapen, maar de mens is buiten het paradijs en gaat zijn eigen gang. En die wereld gaat naar de verdoemenis. Dat is wat de doop ons tekent. Wanneer wij ons eigen leven leven, dan lopen we onze ondergang tegemoet. Maar in die wereld blijft het niet stil. Is er niet alleen maar de spraakverwarring van mensen die elkaar niet kunnen, niet durven en niet willen begrijpen. Maar er klinkt ineens bij Abraham Gods stem. Abraham, ga naar het land dat ik je wijzen zal. Dat is het wonder, dat God in deze wereld spreekt. Zo spreekt Hij ook vanmorgen tegen Isaac, tegen jullie, tegen ons allemaal. In de verwarring van deze wereld, in de verwarring van ons hart, laat Hij u, jou, Isaac en mij niet alleen. Maar Hij zoekt ons op en Hij wil met ons terug. Hij wil terug naar dat paradijs, naar die tuin waar Hij God was. En Adam en Eva met hem wandelden. Omdat Abraham mijn stem gehoorzaamd heeft. En mijn voorschriften, mijn geboden, mijn verordeningen en mijn wetten in acht genomen heeft. Hij is gaan lopen in mijn pad. Hij heeft mijn regels gehouden. Ziet u dat? God geeft aan de mens regels. Niet omdat Hij die mens nou wil controleren, maar omdat Hij ons mensen weer wil leren leven uit de liefde. Omdat Hij ons mensen weer wil leren leven in zijn koninkrijk. Omdat Hij ons mensen weer wil plaatsen in zijn paradijs. Dat laat de doop ook zien. Want wij blijven niet in dat water, maar wij worden er doorheen gehaald in een nieuw leven. Gods koninkrijk. Isaac heeft vanmorgen gezien. God trekt mij door het oordeel en door de dood heen. God wil dat ik leef met hem, voor hem. Nou, dat is wat de Heere God hier doet met Isaac. Isaac, dat heb ik met Abraham gedaan. En jij? Er is hier honger. In Egypte is eten. Ik vraag aan jou of je op mij wilt vertrouwen. En dan staat het er heel eenvoudig. Zo bleef Isaac in Gerar wonen. Hij gaat niet verder. Hij gaat niet naar Egypte. Hij blijft in de hongersnood. Hij blijft bij die Filistijnen die hem zeer vijandig gezind zijn. Hij blijft. Omdat hij Gods stem gehoord heeft en God vertrouwt. In dat eenzame land, in die hongersnood, vertrouwt hij dat God zijn leven zal leiden. Zo bleef Isaac in Gerar wonen. Meer niet. Meer niet. Blijven in de belofte van God. Isaac heeft vanmorgen Gods belofte gekregen. De drie enige heeft gezegd, Isaac, ik wil voor je zorgen. Ik ben voor je gestorven. Ik wil je mijn Heilige Geest geven om je een nieuw mens te maken. En wat is geloven? Geloven is eigenlijk heel simpel. Dat je tegen de Heere God zegt, Heere God, wat u aan mij hebt beloofd, ik geloof dat het waar is. Dat je gewoon blijft in Gerar. Dat je vertrouwt dat God met jou, met uw leven, het goed maakt. Omdat hij voor u, voor jou, aan het kruis gestorven is. Omdat hij leeft. En dat leven aan ons wil geven. Dat hij dat echt meent. En dat hij dat echt kan. En dat hij dat wil en dat hij dat ook zal doen. Isaac blijft in Gerar. Omdat hij vertrouwt dat God zijn belofte waarmaakt. Dat had hij gezien. Toen hij zijn vader in de ogen keek. Het vertrouwen dat God zelf een lam ten slachtoffer zou voorzien. En hij had het gehoord. Toen in plaats van dat mes hem... In plaats van dat het mes hem sneed, dat mes die ram sneed. Hij had het gehoord toen dat geblaad uit de struiken kwam. Dat is wat God wil. Niet dat een mens sterft, maar dat hij leeft. Hij had vertrouwen geleerd, omdat God zijn belofte waarmaakt. En dan wordt Isaacs naam waar. Dan kun je lachen in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heere gerust. Daar zit hem het geheim. Niet in allerlei dingen die wij voelen, dingen die wij gaan doen om een beter mens te worden. Zo bleef Isaac in Gerar wonen. Hij blijft bij die vijandige Filistijnen. Hij blijft in de hongersnood. Maar hij blijft bovenal vertrouwen dat God waarmaakt wat hij heeft beloofd. Gelooft u dat ook? Dat God toen hij u doopte, meende wat hij zei? Dat hij voor u gestorven is? En dat hij u niet aanziet in wie u zelf bent, een verdoemde? Maar dat hij u aanziet in de zoon van zijn liefde als zijn kind? Of heb je dan de neiging om eerst je leven schoon te poetsen? Om eerst van alles te willen ervaren? Lukt niet. Het lukt ons nooit om deze wereld weer een paradijs te maken. Maar God kan het wel. En hij geeft zijn belofte. Zullen we nou, net als Isaac, gewoon in Gerar blijven, ons verlaten op het woord van God alleen. En dan is het wonderlijke dat Isaac de enige van die drie aartsvaders, in de joods-christelijke traditie hebben we de drie, Abraham, Isaac en Jacob, dat Isaac van die drie de enige is die een groot deel van die belofte ziet uitkomen. In dit hoofdstuk, ja, hij gaat voor de bel. Want hij blijft wel daar in Gerar, maar hij gaat liegen over zijn vrouw. Hij zegt het is mijn zus, omdat hij bang is dat ze hem een kopje kleiner maken. Hij blijft wel, ik bedoel, een gelovige blijft wel een gewoon mens. En een gelovige blijft ook een zondig mens. Nou, Isaac ook. Isaac is geen supermens, geen supergelovige ook. Hij gaat voor de bel. Maar hij wordt door God gered. Als die koning op het punt staat om Rebecca tot vrouw te nemen, dan gebeurt het niet. God redt Isaac. Dus één. Hij wordt gered, ondanks zijn eigen domme schuld. Twee. Hij gaat zaaien. En hij haalt een oogst binnen die het honderdvoudige is van wat hij heeft gezaaid. 10, 15 keer, dat is normaal. Het honderdvoudige, dat is bizar. Dat is niet werelds. Dat is bovennatuurlijk. Vers 12. Hij haalt een oogst binnen die het honderdvoudige is van wat hij had gezaaid. En dan blaakt hij uiteindelijk zo van gezondheid en welvaart, dat die zegen van God uitstraalt in zijn leven. En die Filistijnse vorsten, die eigenlijk niks van hem moeten hebben, die komen naar hem toe. En dan laat hij zich niet intimideren. Zoals aan het begin wel, hè, als hij dus zegt van Rebecca is niet mijn vrouw, het is mijn zus. Maar aan het einde niet. Dan komen die mannen en Isaac dient ze van repliek. En die koningen uit de omgeving, die sluiten een verbond met Isaac. Omdat ze zien, God is met hem. God maakt dus in het leven van Isaac zijn belofte waar. Veel meer dan in het leven van Abraham en Jacob. Abraham, die het veel meer moest doen met het woord van God alleen. Jacob, die veel meer te vechten had met God, omdat hij steeds weer zijn eigen gang ging. Dus we kunnen daar ook ons leven niet op vastpinnen, dat het gaat zoals Abraham of zoals Isaac. Maar je ziet in het leven van Isaac dat God laat zien dat hij doet wat hij belooft. En zo komt hij vanmorgen ook naar ons toe. Dat hij belooft dat hij gestorven is aan het kruis en is opgestaan omdat hij ons leven wil geven. Want Isaac heet Isaac, hij lacht. En in het Nieuwe Testament is het heel opvallend dat woord, nou ja, dan in het Grieks, maar steeds weer voorkomt dat Paulus en al die mensen die brieven schrijven naar de kerk die zijn eigen gang gaat, de kerk die ruzie maakt, een kerk die wordt vervolgd door de keizer, steeds weer zegt, wees blij. Filippenzen 4 hebben we gelezen. Paulus zit in de gevangenis. De gemeente ligt met elkaar overhoop. En wat zegt die dominee? Wees blij. Wat is dat voor? Dan ben je toch niet van deze tijd? Maar Paulus is wel van deze tijd. Hij in de gevangenis. En de gemeente met elkaar overhoop. Maar hij zegt, wij hebben een Heere Jezus. Die mijn leven heeft geleefd. Ik weet dat God vast en zeker zijn belofte aan mijn leven waarmaakt. God zal mij redden. En God zal deze wereld redden. Want Jezus is opgestaan uit de dood. En daarom verblijdt u. Dat is geen naïeve halleluja christendom. Dat is in de gevangenis geleerd hebben dat het Pasen is geweest. Dat Jezus is opgestaan. Dat we niet alleen maar het verhaaltje van Isaac hebben, maar het feit van Pasen, dat Jezus ons leven, ons schuldige leven, heeft geleid en het in een nieuw leven opricht. Hij maakt nieuw. Christus wordt ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. wonderlijke geboorte, net zoals Isaac. In hem vervult God al zijn beloften. Jezus is het kind dat werkelijk aan het lachen maakt. Hij lacht. En in hem zullen alle volken van de aarde worden gezegend. Ook het volk van Nederland. Waar wij vertrouwen op zijn naam. Waar wij niks meer in onszelf zoeken. Maar ons verlaten op zijn verzoenend sterven. Want hij leefde in onze plaats het leven van geloof en trouw. Je kunt je kind een prachtige naam geven. En dat hebben jullie gedaan. Het is geen garantie dat Isaac ook een geweldig leven gaat leiden. Maar ten diepste gaat het daar ook niet om. Wij mogen aan hem en wij mogen aan elkaar vertellen dat er iemand is geweest die in onze plaats een volmaakt leven heeft geleefd. En dat hij, hoe ons leven ook is, zijn liefde, zijn genade, zijn nabijheid, zijn zorg, zijn zegen, zijn vergeving aan ons geeft. Want hij blijft trouw. En daarom verblijd u, verheugt u. Laat je niet opslokken door wat je met je ogen kunt zien. Want dan kun je zo makkelijk moedeloos worden. Maar blijf lachen. Niet om je angst en je verdriet maar weg te lachen. Maar omdat je ziet op het kind in de kribbe, de grote Isaac, Jezus Christus. Hij is sterker dan de dood. En hij wil ons dragen. Probeer het niet zelf. Maar blijf in Gerar wonen. Verlaat je op zijn woord. Want God spreekt ook nu. Hij sprak vanmorgen door zijn woord en door de doop van vrijspraak. En troost. En zo maakt de Heere God ons aan het lachen. Hij zegt in Johannes 14 tegen zijn discipelen: tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen. Waarom? Opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Zodat wij allemaal Isaac worden. Bidden. In Jezus' naam. En u zult ontvangen. Opdat onze blijdschap volkomen zal worden. Dat is wat God wil. Dat wij volkomen blij worden. Amen. Laten we danken en bidden. Heere in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, wij danken u voor uw evangelie. U brak door de verwarring, door de schuld en door de duisternis van deze wereld heen en kwam in het leven van Isaac. Die hele heftige ervaring in zijn jeugd had meegemaakt. Hoe zijn vader vertrouwde op u en u uiteindelijk antwoord gaf. U wilt niet de dood van een zondaar, maar dat we leven en ons bekeren. En zo kwam u tot hem toen hij onderweg was naar Egypte, in Gerar. En u sprak uw belofte, uw zorg, uw trouw, uw genade. En hij bleef in Gerar, midden tussen de vijanden en in de hongersnood. Maar hij vertrouwde u en uw woord. En zo bent u vanmorgen naar ons toegekomen. U, Heer Jezus, bent gestorven. U bent opgestaan en u belooft aan ieder van ons, maar vanmorgen wel heel in het bijzonder aan Isaac. Ik leef, omdat ik jou het leven geven wil, omdat ik voor je zorgen wil en met mijn genade je leven wil omringen, zodat je voor eeuwig mag wonen in het land van mijn vader. Heere, geef dat wij net als Isaac mogen blijven in uw belofte. Niks van onszelf, maar alleen uw genade en uw woord. Schenk dat aan Isaac en aan heel het gezin. Wees met uw zegen, met uw geest in hun gezin. En geef uw genade, dat ze ook mogen proeven van uw goedheid, van uw zorg. In voorspoed, maar ook in tegenspoed. Want het verdriet bleef Isaac ook niet bespaard. Heere, omring hem, Isaac, en hen en de kinderen met uw zegen. Wees zo met ons allen. Omring ons met uw goedheid. Schenk ons geloof en vertrouwen om ons leven buiten onszelf in u te zoeken en te vinden. Heere, heb dank voor wat u liet horen en wat u liet zien deze dienst. En willen we als gemeente ook met en voor elkaar bidden. Heere, we bidden u. Sulawesi was een tsunami, meer dan 400 doden. Geef uw genade, geef troost, geef hulp waar mensen helpen. Wees nabij met onze emeritus predikanten, als we vandaag geld ophalen voor hun pensioen. Wees nabij met de wijkgemeente ICF die straks zal vergaderen. En geef ook dan de zegen bij uw woord. God van Abraham, Isaac en Jacob, u bent trouw. Wij zijn zo ontrouw. Leer ons geloven. Leer ons te blijven in Gerar. Want u doet wat u belooft. Dat hebt u laten zien en laten horen. Groot is uw naam. Want u geeft ons diepe vrede. U geeft ons blijdschap. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Dat we Isaac eer aan mogen doen. Hij lacht. En wij mogen lachen. Met hem. Voor u. Om Jezus wil. Amen. Psalm 68 vers 2 is de slotzang. 68 vers 2. Thank you. Ontvang met een biddend hart Gods zegen, Gods belofte. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.